Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En met dit keer weer eens een team, als van ouds. En wat voor een. Het Brazilië van het WK 2002. Het WK 2002 is en blijft toch een toernooi met een zwart randje. De gouden generatie met Stam, Cocu, Kluivert, Bergkamp en Davids onder leiding van de man met de gouden pik, waar voor zover bekend geen foto's van in omloop zijn, Louis van Gaal, kwam niet door de kwalificatie. Voor velen van jullie, en zeker voor mezelf, een groot verdriet. Een verdriet dat lang weg te stoppen was, totdat het toernooi daar was en de bel gezongen, wij gaan naar Japan en Holland niet. Pijnlijk. Gelukkig was daar Brazilië. Een team dat zo vrolijk stemde dat elk chagrijn smolt als ijsklontjes in een caipirinha onder de Braziliaanse zon. In die hoekige geel met groene shirts zongen de Canaries goddelijker dan ooit tevoren. Want zeg nou zelf, een wedstrijd waarin Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo, de echte, het net vinden. Dat is toch bijna een religieuze ervaring.
Cruzamento no gol do Brasil!
Zelfs de YouTube-filmpjes kijken is bijna een religieuze ervaring.
Ja, want het is gewoon echt gebeurd.
Ja.
Die wedstrijden zijn er echt geweest. Ze hebben echt samen in een team gespeeld. Het is niet een fantasie, het is niet een FIFA Ultimate Team. Het is gewoon echt. Ze doen echt hun dingen daar. Het is ongelooflijk.
En ze hebben echt heel veel plezier ook samen.
Het spat er echt vanaf. In het begin nog een beetje onwennig. We gaan er straks natuurlijk allemaal helemaal rustig doorheen. Maar daarna is alles op goal. Alleen maar aanvallen. Heel veel van afstand schieten. Viel me op. Refereert een beetje naar onze aflevering. Heel veel afstand schoten.
Heel veel omhaals.
Omhalen. Hakjes.
Hakjes. Ballen dansjes. Uit de lucht. Ook mooie goals tegen trouwens. Of mooie acties tegen.
Ja, want zo.
Met name in Turkije.
Ja, zo solide waren ze helemaal niet.
Nee. Nee, ja, echt schitterend. Ja, misschien een kleine disclaimer voor onze luisteraars. Ons voorbereidingsdocument bevat momenteel 22 pagina's. Ik weet niet wat er nog bij komt tijdens de opname. Maar ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Neem een lekker bakkie thee of een kopje warme cacao.
Of een caipirinha.
Dat zou ik doen. Eigenlijk.
Ja, dat is misschien wel het beste, ja.
Ja, het zou zomaar eens een lange aflevering kunnen worden. Voordat we met Brazilië beginnen, eerst nog even terug naar vorige week. Toen hebben we het over transfers gehad. En daar kregen we een audiobericht van Je Weet Toch.
Hey jongens, ik heb afgelopen aflevering weer genoten van jullie opname. Met name het lijstje met type transfers. Ik zou er graag nog twee willen toevoegen. Eentje is de transfer die onverwacht lukt. Vooral als een speler dat doet door heel hard te werken. Kuyt was een heel mooi voorbeeld, ook meerdere keren achter elkaar. En Weghorst ook. Elke keer denk je, het lukt hem nu niet, maar dan lukt het hem toch. En wat ik ook heel mooi vind altijd, is de transfer met gesloten beurs. Komt helaas niet zo heel vaak voor in het voetbal, dat spelers tegen elkaar gereld worden. Maar in de VS zie je het wat meer. En dat zou iets zijn wat ik ook heel graag zou willen zien in het Europese voetbal. Ik zou zeggen, ga zo door. Altijd genieten jullie podcast. Joe. En als ik nog even wat gratis reclame mag maken, en anders moeten jullie dit er maar gewoon vanaf knippen. Ik maak zelf ook een podcast, De Verwoorde Onschuld. Elke week een nieuw woord van de week. En dat bespreken we. En voeg nog wat limericks toe. Joe!
Nou, dat knippen we er natuurlijk niet vanaf.
Nee, zeker niet. Ik ben mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Limericks!
Een limerick. Hopelijk eentje over voetbal. En misschien een mooi voetbalwoord.
Ja. Catenaccio.
Catenaccio is wel een mooi voetbalwoord. Ja. Choco Bonito. Het zijn geen Nederlandse woorden, maar...
De brilstand, zat ik aan te denken.
Opties genoeg.
Ja, zeker. De verwoorde onschuld. Leuk.
De verwoorde onschuld.
Gratis reclame. Altijd welkom natuurlijk.
Ja, tuurlijk. En thanks voor het audiobericht.
De transfer met gesloten beurs vond ik trouwens ook echt een goeie.
Ja. Nou, en de onverwacht gelukte. Ik bedoel, de Graziano Palace van deze wereld.
Ja, Choupo-Moting's van de wereld.
Maar, en inderdaad, ik zat laatst nog over te denken dat bijvoorbeeld tussen Arsenal en Barcelona had toch best een mooie gesloten beursruil kunnen zijn. Afgelopen transferperiode.
Met Aubameyang.
Ja, en... God, hoe heet hij nou? Die in ongenade is geraakt. Linksbuiten. Komt van Dortmund.
Dembele.
Ja, Dembele.
Ja, die gebleven is uiteindelijk.
Ja, die bleef uiteindelijk. Ja. Maar dat was toch wel een mooie...
Had gekund.
Ja, toch?
Ja.
Oké. Okay.
Nou, als ze nog een technisch directeur zoeken... Ergens.
Ja, er schijnt er nog wel eentje beschikbaar te zijn.
Eerst heel veel, hoe is het met ons? Jullie hebben een lekker weekje achter de rug. Twee uitersten.
Ja, laten we maar bij,
Dalen.
Bij de diepe dalen beginnen.
Ja.
Nou, het viel ook allemaal wel mee, maar ik had wel even de grote C te pakken.
Ja.
Corona.
How was it?
Nou, ik dacht eigenlijk 2 jaar lang geen corona gehad.
Ja.
Misschien ben ik immuun. Maar dat bleek toch echt niet zo te zijn. Ik had hem goed te pakken met alles erop en eraan.
Ja, je voelde hem wel echt.
Ja, geur weg, smaak weg, koorts, hoofdpijn, keelpijn.
Smaak heb ik nooit gehad natuurlijk.
Kon het allemaal afvinken. Goeie.
Maar het is weer terug.
Het is er weer. En ik mocht vandaag weer uit isolatie. En ik ben weer fris en fruitig.
Je ziet er gezond uit.
Jij ook, moet ik zeggen.
Dankjewel.
Jij had de pieken, de besneeuwde pieken dan.
Ja. Ja, ik stond op de lange latten. Gewoon Alberto Tomba in zijn beste dagen. Wel iets langzamer natuurlijk, maar dezelfde omvang ongeveer.
Rode piste gepakt?
Ja, uiteindelijk, einde van de week, midden van de week ook alles geprobeerd. Toen werd ik wat gepusht door mijn vrienden. Ja goed, onder een ongezonde doos bewijsdrang, waarvan je denkt, nou, dit heb je niet meer op je 35ste. Nou, toch maar even proberen. Nou, aanvankelijk was het een ramp, maar de laatste dag... heerlijk naar beneden geroetst, ook van de rode pistes. Dus het was helemaal hartstikke heerlijk.
Ja,
mooi.
En daardoor konden wij er niet zijn op vrijdag. En om Jasper nou in zijn eentje alle weekendtips op te laten lezen. Hadden we eigenlijk wel moeten doen. Hè?
Ja, was wel lachen geweest. Ja, als een soort nieuwslezer.
Ik heb er wel serieus over nagedacht. Ja. Dat ik ga ik dat nou zelf doen. Maar dat voelde inderdaad als een soort omroeper. En nou, dat is dan een beetje dom.
Oh, een beetje Harmon Season stijl.
Ik zag mezelf al zitten.
Ja. Solo is jolo.
Vrijdag zijn we er gewoon weer.
Ja.
Goed, Daan heeft waarschijnlijk heel veel tijd gehad om voetbal te kijken. Jij misschien iets minder. Maar wat was er mooi dit weekend?
Ja, nou dat was wel inderdaad echt lekker. Gewoon heel veel voetbal gekeken. Vrijdag begonnen al natuurlijk. En zaterdag kan je echt de hele dag de televisie aanzetten en voetbal kijken. En dat heb ik ook gedaan. Zondag eigenlijk ook. En dan toch, wat ik heel fijn vind, is dat je hoogtepunt dan... alsnog Berardi is. Ik heb alle Europese toppers gezien, maar mijn hoogtepunt is Berardi. Want hele fijne assist op Traoré in de wedstrijd Sassuolo-Roma. Eindigt in 2-2. En hij is nu de eerste speler met 10 goals en 10 assists in een grote competitie. Nou, de vaste luisteraar weet ook dat dat een fetish van me is. Als die assist en goals verhouding een beetje bij elkaar liggen. En als je dan 10-10 hebt, nou, mooier kan niet.
Maar hij is de eerste die in allebei de... bij assists en goals allebei in de dubbele cijfers.
Ja,
zit.
Precies. In de grote competities van Europa. En ik zat ook even te denken... ja, Berardi, hij is nu volgens mij 27 jaar. Is al 2-3 jaar eigenlijk klaar voor een stap hogerop. Gebeurt steeds niet. En naar aanleiding van onze aflevering vorige week over transfers... ja, misschien is de mooiste transfers van Jasper... wat jij vorige week zei over Totti... dat hij gewoon voor altijd bij Sassuolo blijft.
Ja.
De mooiste transfers zijn degene die niet plaatsvinden.
Ja. En ik denk dat helemaal past bij Berardi. Dus ik hoop dat hij tot in de eeuwigheid daar blijft.
Ja, mooi.
Ik heb deze week 3 hele mooie panna's gezien. Eentje was van Anthony tegen Vitesse. Met rolde hij eigenlijk naar binnen onder zijn voet door. En toen weer naar buiten door de benen heen.
Heeft hij al vaker gedaan ook,
hè? Ja, want je zou eigenlijk verwachten dat hij naar buiten gaat. Maar hij ging juist naar binnen. Nou goed, misschien wel de mooiste. Echt puur de panna de mooiste van Paqueta. Van Lyon tegen Nice. Ja, draait hem buiten om. Achter zijn, zeg maar met rechts. Rechtsom. Om zijn as. Naar achteren.
Tussen drie man, maar heel bewust.
Ja, prachtig. Maar de mooiste, niet technisch gezien, maar van William Carvalho van Betis.
Heerlijke speler vind ik dat ook.
Ja, tegen Rayo Vallecano met Falcao erin. Hij staat in de 16. Die verdediger die staat eigenlijk een beetje geparkeerd. Gaat met één knie naar de grond. En net voordat die knie naar beneden gaat, tikt Carvalho... Ja, een beetje zoals in een voetbalspelletje. De bal tussen zijn benen door. Loopt buitenop en schuift hem heel beheerst in de verre hoek. Zo simpel.
Zo rustig.
De hele wedstrijd leek even stil te staan. En hij danste er even tussendoor. Het was, als iemand anders, als een grote ster dat doet, zeg je dan inderdaad altijd van, dan hebben we het er nog weken over. Maar in al zijn simpelheid vond ik het prachtig.
En ik vind dat we William Carvalho ook gewoon een grote ster mogen noemen, hoor.
Ja?
Ja, vind ik echt een hele goede speler. En Betis draait ook fantastisch. Ook een grote kijktip, als je die kan zien dit weekend.
Mooi, dan noemen we vanaf nu gewoon een grote speler. Elke week eventjes noemen.
Speelt gewoon ook, is gewoon international geweest, toch? Is Europees kampioen geworden, neem ik aan.
Grote speler.
Grote speler.
In Carvalho, een grote speler.
En een mooie snor.
Ja, dat is altijd goed. Mijn moment van de week, of de schoonheid, zat hem in de terugkeer van Chukwunonso Tristan Madueke. Nonnie Madueke. Hij is weer terug van een blessure, een dubbele blessure. Twee keer de hamstring. Volgens mij zelfs één keer echt helemaal door. Of in ieder geval, hij is echt lang uit de running geweest. Hij is terug en hoe? Wat een heerlijke speler. Hij gaat het liefst à la Arjen Robben. Van buiten naar binnen, naar zijn linker om te schieten. Maar hij durft ook buiten om naar zijn rechter. Hij heeft ook overzicht. Hij heeft dus een heerlijke dribbel in combinatie met overzicht. Daar hou ik echt ontzettend van. Best wel vet ook. Hij is natuurlijk Brits. Dat gebeurt niet zo vaak, dat Britten het eiland verlaten. Ja, heel jong. En het is natuurlijk altijd andersom, weet je wel. De Britse competitie longt voornamelijk voor jonge spelers. Krijg je zo snel een dik contract en mooie verhalen die eigenlijk nooit uitkomen.
Ze worden meteen verhuurd.
Ja, inderdaad. En hij dacht gewoon, ik doe het andersom. Hij verliet Tottenham op zijn 16e om, zoals hij het zei, mannenvoetbal te spelen in Nederland. Nou, dat vind ik best wel vet. Hij had het idee dat hij bij de junioren niet heel veel verder kwam. En in Nederland krijg je toch als jonge speler sneller een kans. Die overtuiging had hij dat het voor zijn ontwikkeling beter zou zijn. En ik vind eigenlijk dat hij nu al gelijk heeft. Hij is 19, hij heeft een onbetwiste basisplaats bij PSV. En ik weet niet of jullie de goals hebben gezien.
Zeker.
Die er uit zijn acties komen. Die acties waren echt zo puur of zo om naar te kijken. Het was op gevoel aanvankelijk de actie. Maar vervolgens ook nog het overzicht hebben om de juiste speler aan te spelen.
En vervolgens ook nog eens de emotie. Die eruit kwam, wat ook mooi was.
Ja, zeker. Het is natuurlijk een jonge gast die een paar keer echt al flink geblesseerd is. Ik hoop voor PSV, maar ook gewoon voor de Nederlandse competitie, dat hij gewoon dat hij lekker fit blijft en nog heel veel van dit soort vette acties gaat maken.
Ook een grote speler.
Ook een grote speler, ja zeker.
Nu al. En daarom is hij ook onze Klaboe-speler van de week.
Ja.
We zullen het nogmaals uitleggen. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. De slagzin van Klaboe is de unbeatable spirit. En wij kiezen dus elke week een speler die bij dat mooie merk en bij die unbeatable spirit past.
Nou ja, de unbeatable spirit is, lijkt me heel duidelijk. Na die dubbele hamstringblessure zo terugkomen. Dan ben je gewoon wel, wat mij betreft, heb je een unbeatable spirit, toch?
Ja, en mooi dat hij zijn droom achterna is gegaan.
Ja.
Door jong het veilige nest te verlaten, naar Nederland te komen om zo'n voetbaldroom waar te maken.
Ja,
en hij is een goed eind op weg.
Klopt. En in plaats van dat hij het eng vond om naar een ander land te verhuizen, zei hij van nee, het was juist goed om volledig de focus te hebben op het voetbal. Want Londen zit toch, ja, denk ik, iets meer verleidingen voor een puber dan Eindhoven. Brainport Eindhoven.
Heel mooi, Nani Manueka.
Ja.
Straat om Zendt. Nee, dan kom je heel eind.
Ja, dan kom je niet binnen, jongen.
Nee, mooi. En zoals gezegd, Klaboe verkoopt dus sportkleding. En we hebben shirts van ze gekregen. Echte Studio Socrates Klaboe shirts. Die gaan we weer verloten. We hebben er twee weken geleden hebben we ze op de post gedaan bij de vorige winnaars. Wil je ook een Klaboe shirt winnen? We verloten er twee. Word dan vriend van de show. En dan verloten we het onder alle vrienden van de show. Dus als je al vriend van de show bent, dan maak je natuurlijk ook kans voor
loting. In de grote loting. Ik neem aan dat je volgende week je loodje weer meeneemt.
Ik heb ze nu al mee.
Heerlijk.
En het is een mooi geel shirt. Een beetje in de stijl van het Brazilië wat we vandaag gaan bespreken.
Ja, zeker.
Nou, laten we dat dan gaan bespreken. Brazilië WK 2002. Waarom maakte dit elftal voetbal nou zo mooi?
Ja, voor mij zit die schoonheid in eerste instantie heel erg in de herinnering. Ik was 10 toen dit toernooi plaatsvond. Voor mij dus ook echt het eerste toernooi wat ik echt volgde. 98, 2000 natuurlijk ook een beetje. Maar dit keek ik echt van A tot Z. En ik weet nog dat de wedstrijden heel vroeg begonnen altijd. Omdat het WK natuurlijk in Japan en Zuid-Korea was. 8:30 ochtends kon ik thuis nog een stukje kijken. Rende ik naar school om op tijd te zijn voor de eerste lessen. En dan ging ik op school zo vaak mogelijk naar de wc. Omdat er dan in de hal een grote tv stond die ik snel even aan kon doen. NOS opzetten. Kijken hoeveel alles stond. Dat is echt mijn herinnering van dit WK. Dus dat roept warme gevoelens op. Ja. En ja, het was natuurlijk jammer dat Nederland er niet was. Maar ik heb ook het gevoel dat dat op een of andere manier ervoor zorgt dat je meer aandacht hebt voor alle andere mooie dingen op zo'n toernooi. En ja, ik denk bijvoorbeeld meteen aan Zuid-Korea met Aan, die spits, die Langhagen nummer 9, die geloof ik bij Perugia nooit speelde, maar opeens wel tegen Italië scoorde. Die truc van Ilan Mancic over Roberto Carlos heen. Ik moet op een of andere gekke manier heel erg aan de wedstrijd Nigeria-Argentinië denken in de groep. Ik weet niet waarom, maar Nigeria met Kanu, Taribo West, JJ Okocha, Josep Yobo, Garba Lawal. Senegal wint van Frankrijk, dat dansje van Diop. Die bal ook. De Fever Nova, die niet wit was. Ik weet nog dat ik dat heel heftig vond.
Was ook veel om te doen. Hij zou zwabberen natuurlijk.
Ja, de zwabberbal. Ja, en natuurlijk gewoon Brazilië. En volgens mij, in mijn herinnering tenminste, speelden ze niet eens zulk goed voetbal als team. Maar had je gewoon die drie voorop. Die drie R'en. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. En die shirts ook. Dat hoekige, dat gele met dat groene, dat... Ja, mooi van lelijkheid, denk ik.
Nou ja, Scorpion KO-shirt natuurlijk.
Ja, en ze vielen ook een beetje als dozen zo op je lichaam.
Ja.
Maar eigenlijk gewoon heel mooi. En die heilige drie-eenheid voorin, we gaan het er zo uitgebreid over hebben.
Ja.
Ja, voor mij veranderde denk ik ook wel wat bij dit toernooi. Ook persoonlijk. Ik was 13. Dus... ook eerst wat ik echt goed keek. Maar ik denk ook dat het voetbal ook moderner werd in dat toernooi opeens. Als je nu filmpjes van wedstrijden terugkijkt van 2000 of zo. Wat we regelmatig doen bij het maken van deze podcast. Dan ziet een wedstrijd uit 2000 er echt heel oud uit. Echt lang geleden. En dat heb ik hier bij dat WK 2002 viel dat mij echt best wel mee. De shirts zitten wat strakker. De camera's zijn al scherper. Het voetbal is minder naïef voor mijn gevoel.
Oh, jongens, ik voel me oud hoor nu.
Nee, ik was ook al 13. Maar,
ja, maar...
Maar toch, meer dat voetbal ook veranderde of zo. En het, ja, misschien dat het daarom ook wel zo iconisch voelde. Eigenlijk met alles. Elk elftal was bijna een blauwdruk. Van een soort stereotype elftal van dat land. En daar hebben we het vorige keer ook al een beetje over gehad. Hoe dat kan. Of dat echt dan aan dat elftal ligt. Of dat er, omdat er 20 jaar overheen gaat.
Nou ja,
dat het dan iconisch wordt.
Ja, ik denk dat het ook heel erg te maken heeft. Daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Met de gevoelige periode. Waarin je zit zelf als voetballiefhebber. Want wat jullie hebben met dit toernooi. Heb ik toch meer met het WK 98 en EK 2000. Toen was ik jullie leeftijd. En toen had ik gewoon... ja, was, dat is gewoon de standaard voor mij.
Maar goed, maar denk eens aan 3 Turkse internationals. Die speelden allemaal mee. Ja. Die je nu in je hoofd hebt, die speelden allemaal mee dit toernooi. En denk aan een iconisch kapsel in de voetballerij. Die speelden ook mee. Taribo West en ja. Ronaldo met die hoek. Noem een Duitse spits. Ja, die speelde mee, Klose. Denk aan een Nike-shirt. Denk aan een WK-bal. Denk aan een Schwalbe. Denk aan een... Het is gewoon ja, allemaal in dit toernooi. Alles is iconisch. En daarom is het zo mooi.
Ja. Ja. Ja, nogmaals, ik voel me oud. Mijn eerste bewuste toernooi was 94. En toen keek ik niet alles, ook omdat het meeste midden in de nacht was natuurlijk. Maar... ja, 96, 98, 2000 zat ik echt al wel aan de buis gekluisterd. En daarom, ik voel, en dat had ik ook weer bij het voorbereiden, ik voel gewoon nog steeds de pijn van die goal van McAteer.
Ja, jij moest je daar eerst echt even overheen zetten.
Ja, want
McAteer, dat is de Ier die ons naar huis schoot in ja, de kwalificatie.
Ja, en ik weet die kwalificatie nog. En ik weet ook waar ik die beslissende wedstrijd keek. En... Ierland stond notabene met 10 man. Maar eigenlijk was het eerder in die kwalificatie ook al een paar keer heel raar gegaan. Met die 2-0 voorsprong tegen Portugal die Nederland weggaf in de laatste 7 minuten. En vooral, ze hadden zo'n schitterend team. Het Nederlands elftal was gewoon absoluut top. Dus ja, dat was voor mij... ja, ik moest echt eventjes 3 keer slikken voordat ik... kon naar het toernooi kon kijken. Ik weet ook nog dat ik het echt fucking irritant vond... dat Guus Hiddink, die in 98 natuurlijk bondscoach was van het Nederlands elftal... en daar ook schitterend voetbal mee speelde... dat hij het zo goed deed met Zuid-Korea. En niet omdat ik het hem niet gunde of zo, maar wel gewoon... dat ik dacht, ja... ik zit hier gewoon naar...
alle Nederlanders moeten thuis zitten.
Ja, ja, inderdaad. Terwijl ik zit hier gewoon ellendig te zijn. En hij is daar vet blij een beetje aan het doen... omdat Zuid-Korea heeft gescoord. Ja,
vet blij. Hij was God geworden.
Ja, ik geloofde het. Ja, natuurlijk. Ja, als iedereen voor je juicht, is natuurlijk ook leuk. Maar ja, ik vond het gewoon... ik vond het een beetje verraad of zo. En achteraf, want daar ben ik ook nog even ingedoken... was die prestatie van Zuid-Korea was heel dubieus. Ze spelen in de kwartfinale in de knock-outfase tegen zowel Spanje als Italië. Waarbij bij Spanje worden 2 goals afgekeurd waarvan ik denk, oké, waarom? Door de scheidsrechter. Eentje was gewoon echt verre van over de achterlijn en die wordt afgefloten. En die andere begreep ik ook niet helemaal. Maar met name de wedstrijd tegen Italië. Die uiteindelijk in een gelijkspel eindigt. Na de wedstrijd waren de Italianen woedend. De tv-commentator Bruno Pizzol die zegt... we zijn compleet bestolen. Totti kreeg een rode kaart na een vermeende Schwalbe... wat eigenlijk gewoon een pingel was. En in de verlenging keurde de scheidsrechter onterecht... een loepzuivere golden goal van Damiano Tomassi af. De scheidsrechter Byron Moreno... rinkelt er een belletje?
Nee.
Die werd na het WK 2 keer geschorst vanwege omstreden beslissingen. Zo liet hij ooit 6 minuten te lang doorspelen bij een wedstrijd in Ecuador. Dit was nog pre-VAR. In die extra tijd werd 2 keer gescoord, waardoor niet de tussenstand 2-3, maar een 4-3 eindstand op het scorebord stond. En, dat is helemaal mooi, in 2011 werd Moreno veroordeeld tot 2,5 jaar cel nadat hij op het vliegveld tegen de lamp liep. De Ecuadoriaanse scheidsrechter boekte een trip naar New York. Alles ging goed. Totdat de douane een aantal kleine plastic zakjes vond... die vastgeplakt waren op het lichaam van Moreno. De zakjes zaten vol met heroïne.
Heroïne?
Heroïne.
Ook dat nog?
Ja. Dus ja, hij werd na deze... volgens mij heeft hij ook nooit meer in Interland gefloten... na deze na deze wanvertoning eigenlijk. Ja, en het leek er toch wel heel erg op dat er wat andere krachten in het spel waren die Zuid-Korea naar een ongekende hoogte stuwden. Dus ja, dat is ook wel een beetje wat mij is blijven hangen. Maar ja, dan had je natuurlijk wel gewoon dat heerlijke Brazilië.
Ja, ik wou zeggen, de sfeer zit er nu lekker in. Ja. We gaan er nu lekker over zitten.
Nee,
doe toch niet zoveel af aan dit team.
Nee, helemaal niks zelfs. Maar dat toernooi was voor mij gewoon bitter, weet ik nog. Ik zat gewoon verbitterd voor de televisie. Dat ik alleen maar dacht van godver, we hebben het gewoon verkloot.
Ja, dat is ook zo.
Ja, zeker. Ook in de eerste ronde vlogen er echt. Frankrijk vloog eruit, Argentinië vloog eruit. Allemaal andere favorieten.
Het lag helemaal open.
Ja, maar dat is toch te gek.
Ja, ja.
Daar zitten we elke keer over te klagen dat het allemaal beslist is. Goed, we gaan
hier gewoon wereldkampioen moeten worden, jongens.
Ja, want Brazilië kende ook geen goede aanloop naar dit WK.
Nee.
Plaatst zich vrij nipt.
Ja, derde werden ze achter Argentinië en Ecuador, of all people.
Ja, zeker. En ook echt maar met 3 punten voorsprong op de nummer 6. En dan waren ze gewoon uitgeschakeld.
Ja, en Ronaldo was natuurlijk het hele jaar, bijna het hele jaar geblesseerd bij Inter. In die kwalificatie 3 trainers versleten in 9 maanden... totdat uiteindelijk Scolari het overnam. Meer dan 65 spelers uitgeprobeerd in die kwalificatie. Heel erg op zoek naar de juiste formule van ja, hoe laat je nou Rivaldo, Ronaldo en Ronaldinho met z'n drieën renderen? En gaat dat nog wel op tijd lukken? En toen viel ook de captain Emerson vlak voor het WK nog uit, doordat hij een potje ging keepen tijdens de training. Serieuze blessure opgenomen, streep door het WK.
Dat is die Emerson van AS Roma, die we in de aflevering over Roma ook uitgebreid behandeld hebben.
Ja, en dan blijft er een best wel goede selectie over. Maar ook weer geen topselectie. Even een paar opvallendheden in die selectie. Een jonge Kaká zat erbij. 20 jaar, speelde nog bij Sao Paulo. Ronaldinho is de één na jongste met 22 jaar. Opvallend veel spelers ook uit de nationale competitie. Naast Kaká speelde bijvoorbeeld ook Gilberto Silva en Dida nog in eigen land. Anderson Polga, Edilson, Luzão Junior. Onbekende namen.
Ja.
Allemaal Brazilianen die in deze selectie zaten. Rogério Ceni, die keeper die zoveel vrije trappen en pingels heeft gemaakt. En Van Petta. Nou, daar krijgen jullie nog een toetje van op het einde. En dan natuurlijk ook nog alle grote namen die we nu uitgebreid gaan bespreken.
Is een lekker toetje, kan ik nu al wel verklappen.
Zeker, echt zeker weten.
Echt een lekker toetje.
Brazilië belandt in de pool gelukkig, voor hun tenminste, op papier vrij makkelijk. Turkije, China en Costa Rica. En speelt de eerste wedstrijd tegen Turkije.
Ja, en wat voor Turkije met al die grote namen die je denkt. Met Emre Belözoğlu, met Hakan Şükür, met Rüştü. Spelen allemaal. En het is denk ik ook wel misschien de meest iconische wedstrijd van het hele toernooi. Misschien wel door die rainbow kick die Ilan Mansies bij Roberto Carlos doet. Ja. En door die schwalbe die Rivaldo doet nadat de bal tegen hem aan wordt geschoten.
Bij de cornervlag.
Maar een heerlijke wedstrijd.
Ja, Brazilië speelt, dat viel mij heel erg op, in een 3-5-2. Dat is volgens mij een formatie die je toen nog niet zo heel vaak zag. Maar die precies bij de poppetjes van Brazilië paste op dat moment. Met Roberto Carlos en Cafu als fullbacks. En Lucio, Edmilson en Roque Jr. in het centrum. Cafu en Roberto Carlos kunnen natuurlijk lekker stomen. En dat zie je ook in al die wedstrijden die je op YouTube terug kan kijken, dat het ook heel erg gebeurt.
Ja, je ziet het ook bij alle goals die ze tegenkrijgen trouwens.
Ja, dat ze weg zijn, hè? Ja.
Ja. Denk je ineens, hè? Daar zou toch rechts of links weg moeten.
Ja. Ja, maar daarom, het is zo positief voetbal. Het is zo.
Als je er eentje meer maakt, dan win je.
Ze gaan gewoon scoren met z'n allen. Ze gaan gewoon met z'n allen proberen te scoren.
Op het middenveld staan Gilberto Silva en Juninho Paulista. Op nummer 10 Ronaldinho en daarvoor Rivaldo en Ronaldo. En wat dus heel erg opvalt is dat Dida niet keept.
Ja.
Maar dat ene Marcos op goal staat.
Ja, Marcos dus. Even oud als Dida, 28. Dan zou je denken, nou, ik zou ook denken eigenlijk dat Dida op zijn 28ste al bij Milan speelde. Maar dat was dus niet zo.
Nee, die werd wel een jaar eerder al gekocht. Alleen meteen weer uitgeleend, geloof ik. En die kwam pas na het WK onder de lat staan bij Milan.
Ja.
Maar goed, Marcos ken je waarschijnlijk niet, omdat hij zijn hele carrière van zijn 19e tot zijn 39ste bij Palmeiras keepte. Wordt in Brazilië beschouwd als een van de beste Braziliaanse keepers ooit. Kreeg in Sao Paulo de bijnaam São Marcos. Heilige Marcos. Won in 1999 de Copa Libertadores met Palmeiras. En kon ook na dit WK bijvoorbeeld ook naar Arsenal. Want Palmeiras degradeerde. Hij ging samen met Edu richting Londen. Ging samen kijken. Had een goed gesprek met Wenger. Maar hij verdween. En hij zei, ik speel nog liever in de Serie B met Palmeiras dan in Europa op het hoogste niveau.
Schitterend.
Uiteindelijk had dat ook nog wel iets meer voeten in de aarde. Blijkbaar heeft hij een heel goed gesprek gehad met Wenger. Waarin hij zei, ja, heel veel spelers die nu bij Palmeiras spelen, die doen eigenlijk voor het geld worden ze dan verkocht. En dan zeggen ze dat ze zich niet kunnen aanpassen en laten zich weer terugverhuren aan Palmeiras. Wat een heerlijke oplossing is voor die club. Hij zei, ja, ik hou van Palmeiras, maar dat wil ik je niet aandoen. Dus ik ga gewoon terug naar Palmeiras.
Ja, heel vet.
Arsenal haalde Lehmann, dus dat pakte prima uit. Hij kreeg, toen hij zijn 400ste wedstrijd voor Palmeiras speelde, droeg hij een shirt wat hij had gekregen van zijn teamgenoten met rugnummer 400. En daaronder, o melhor goleiro de Brasil. De beste keeper van Brazilië eronder. En een lange lijst met alle titels die hij had gewonnen. Daar weer onder. Heerlijk shirt. Wat en een prachtige, ja. Prachtige keeper.
En ook eentje die dus jouw lievelingstransfer tussen aanhalingstekens heeft gedaan. Gewoon nooit weggegaan bij die ene club.
Ja,
precies.
Heel vet. Hij moet wel vissen in de eerste wedstrijd. Want vlak voor rust is het Hasan Sas die Turkije op voorsprong schiet. Lucio gaat in de fout. Die neemt een diepe bal op de borst aan en wil Juninho Paulista inspelen, maar doet dat echt hopeloos.
Ja.
Die verliest de bal. Hasan Sas wordt weggestuurd. Prachtig trouwens door Basturk.
Basturk, ja. Ook zo'n naam die klinkt als een klok. Hè?
En schiet binnen. En ik dacht toen wel gelijk, oh, dus niet Juninho Pernambucano staat op dit middenveld, maar Juninho Paulista. Die kleine man van Middlesbrough, toch?
Ja, ken je die nog?
Ik kende hem nog wel, maar ik moest wel even graven.
Ja,
Juninho, ik ben er even ingedoken. Juninho Pernambucano werd vernoemd eigenlijk naar de plek waar hij vandaan kwam. Pernambucano. En Juninho Paulista werd eigenlijk ook vernoemd naar waar hij vandaan kwam. Namelijk São Paulo, Paulista. Hele kleine, technische, behendige nummer 10. Geweldige passes, geweldige dribbles. Heel veel grinta. 1,66 meter groot. En wij kennen hem dus niet, maar vooral in Middlesbrough kennen ze hem. En dat is toch eigenlijk best wel opmerkelijk dat die Braziliaan met flair en techniek en Jogo Bonito, maar ook wel grinta in het hart van de Engelse industrie ging voetballen. Ja, Middlesbrough is gewoon rijen lange arbeidershuisjes, schoorstenen, kolen, gewoon echte arbeiders.
Grijs en grauw.
Ja, en hij daartussen. Maar het werkte. Hij werd in 2008 door de Sun gekozen tot de beste Braziliaanse voetballer in de Premier League ooit.
Wauw.
Wat op zich best wel raar is. Maar er hebben ook niet zo heel veel grote Braziliaanse spelers in de Premier League gespeeld.
Nee.
Zeker toen nog niet, nee.
Kan ook niet heel snel.
Ja, nu heb je natuurlijk Thiago Silva.
Ja. Maar goed, het heeft niet echt de grote sterren. Maar doet er verder niet af aan wat hij deed. Want hij was dus echt heel goed. Hij was mini. Hij was echt
heel klein.
Hij was echt heel klein. Daardoor dachten alle clubs van, nou, die kan het niveau niet aan. Hij speelde bij het bescheiden Ituano. Maar daar maakte hij wel duidelijk van, nee, ik kan het niveau wel aan. Ging daardoor na een jaar meteen naar São Paulo in een heerlijk team met een jonge Cafu en Rai onder andere. Ze wonnen de Libertadores, versloeg het Barcelona van Cruijff op het WK voor clubteams. En toen werd hij opgeroepen voor de Seleção. Dit is nog ergens halverwege de jaren 90. Speelde een oefenwedstrijd met Brazilië tegen Engeland. Robson zag hem en wilde
hem
per se naar Engeland halen. Dat lukte, want er was een of andere grote mecenas die geld in Middlesbrough pompte. Hij kwam, gaf zijn eerste assist na 12 minuten. En werd door en die techniek en die werklust werd hij meteen een publiekslieveling. Middlesbrough degradeerde dat seizoen. Want ze hadden alleen maar hele goede spelers gekocht, maar waren de breedte vergeten. En moesten op het eind van het seizoen konden ze geen 11 spelers meer opstellen.
Dus, het klinkt wel echt als een heerlijk beleid.
Ja, dus ze ging naar Atletico.
Raffanelli zat er ook toch toen?
Ja, klopt. Die werd
dat is gewoon de halve begroting aan Raffanelli hadden ze uitgegeven.
Ja, en aan hem.
Ja, heel
4
vet.
Miljoen of zo kostte die. Ja. Nou, toen die tijd astronomisch misschien wel. Maar hij brak bij Atletico zijn enkel. Of ze verbrijzelden zijn enkel volgens mij. En daarna is hij nooit meer echt op niveau gekomen. Miste WK 98. Ging weer terug naar Middlesbrough. En toen ging hij er alles aan doen om dit keer wel voor dat WK opgeroepen te worden. Dus had een lange rij Braziliaanse clubs. Emerson raakte dus geblesseerd, waardoor hij op het laatste moment er toch nog bij was. Speelde alle groepswedstrijden en nog de laatste 5 minuten van de finale waar hij voor Ronaldo in het veld kwam.
Toch lekker als je die nog even meepakt, die finale, ja, die paar minuten.
In ieder geval dat moment van blijdschap.
Ja, ja. Nou, dan gaan de mannen de kleedkamers in. Is het rust, 50ste minuut, tweede helft is weer begonnen. En Ronaldo scoort zijn eerste goal. Op echt een classic Rivaldo assist. Die de bal met heel veel gevoel en snelheid vanaf links een soort van curve voorzet achter de verdediging legt. Ook nog uit stilstand.
Ja, een vroege voorzet. Dus ja. Hij krult hem echt helemaal naar voren. Ja. En die bal die heeft zoveel curve dat hij bijna weer helemaal terugkomt. Hij komt eigenlijk bijna recht van voren bij Ronaldo.
Echt om de verdediger heen.
Ja.
En Ronaldo moet sprinten om die bal te redden. Maar redt het dus en kan hem een soort van wel moeilijk nog, maar hoog intikken. En dat is eigenlijk wel de opmaat voor wat er de rest van het toernooi zou gebeuren. Een ontketende Ronaldo. En ook een hele, hele goede Rivaldo. Dat belooft veel. En dan winnen ze deze wedstrijd ook nog in de laatste 5 minuten. 2-1. Luizão komt door, een grote onbekende. Wordt buiten de 16 eigenlijk neergelegd, maar springt de 16 in.
Met twee handen naar voren.
Ja, dat was echt heel duidelijk. Oeh, daar is de 16. Ik word aangeraakt. En hij springt echt naar voren, dat is echt goed.
Ja, en de scheids legt hem wel op de stip. En Luizão, dus een onbekende, heeft eigenlijk zijn hele leven in Brazilië gespeeld met een klein Spaans en Duits uitstapje bij Hertha BSC en Depor.
En Japan.
Eind van de carrière nog naar Japan gegaan.
Altijd een leuke move. Doe best wel wat Brazilianen.
Ja, zeker. Dus dat is heel opvallend en heel leuk. En wat me opviel, hij heeft maar 12 interlands gespeeld. Waarin hij wel 4 keer scoorde. En dan toch die wereldcup omhoog gaan.
Ja. Nou, hij was heel belangrijk in de uiteindelijk in de beslissende wedstrijd voor de kwalificatie. Daar scoorde hij, volgens mij tegen Venezuela, scoorde hij de 2.
Ja.
En daarmee heeft hij ook wel echt zijn plek verdiend in de Seleção.
Ja. En dan gaat Rivaldo achter de bal staan. En dat doet hij op die witte Mizuno kicksen.
Ja.
En dat vind ik altijd zo mooi als een kicks of een kapsel of iets qua uiterlijk vertoon echt verbonden is aan een speler. En die witte kicksen van Mizuno, die zijn onlosmakelijk verbonden aan Rivaldo. En dat had je wel meer sowieso bij dit Brazilië. Je had die vrije trap van Ronaldinho, waar we straks over gaan nemen tegen Engeland. Het kapsel van Ronaldo natuurlijk. Die foto van de Nielsen die we hebben gebruikt bij onze dribbelaflevering komt ook van dit toernooi. En dus die witte schoenen van Rivaldo.
Mizuno,
ja. En dat
licht me in. Verlicht me.
Ja, nou dat kwam eigenlijk in 98 een beetje in. Dat merken hun nieuwe lijn kicksen aan spelers gingen verbinden. Je had de Mercurial Vapor natuurlijk aan Ronaldo. Je had Zidane, Beckham, Del Piero met de Predator. Je had Mustafa Hadji van Marokko op de Puma King. Moet jij
en
mooi
terecht,
vinden.
Zeker, je had Alfonso op zijn witte Joma's.
Precies. En Rivaldo droeg eerst altijd Umbro, maar een Japans sportmerk uit Osaka. En in 2001 lanceert Mizuno een nieuw model, de Wave Cup. En dat is toch wel een speciale. Want waar Rivaldo normaal altijd op zwart-witte variant van de Mizuno speelt, is hij nu anders.
Ja, dus die helemaal witte Mizuno's met die hele mooie soort blauwe, wat is het, een soort puntige vogel?
Ja,
pijl aan de zijkant in het blauw met een klein geel lijntje. En op de achterkant van zijn schoenen, er was een prachtige foto, dat het helemaal ingezoomd op die kiksen. Daar staat Tamiris. En andere woord kon ik niet helemaal zien. Heb ik opgezocht. Tamiris is zijn dochter. Dus dan moet dat andere woord wel Rivaldinho zijn. Zijn zoon. En daarmee speelt hij dus.
Nou jongen, voor onze luisteraars. Als Jasper een staart had, dan zou hij kwispelen. Zo blij zit hij hier. Ja. Om deze kiks te beschrijven.
Ja, zo'n mooi beeld. En het is voor Mizuno ook een gooi om meer wereldsterren binnen te hengelen. Ze hebben het later nog geprobeerd met Nakamura, Hulk, Honda, Santa Cruz, Aymar, Patrick Kluivert, Zola, Thiago Motta. Ga zo maar door. Ze hebben het allemaal niet heel lang volgehouden op Mizuno. In ieder geval niet zo lang als Rivaldo. Ik kan me herinneren dat Kluivert en Motta nog wel lang op die schoenen gespeeld te hebben, maar de rest niet. Ja. En je ziet het wel vaker dat dan New Balance heeft het ook een tijdje geprobeerd, toch? En Under Armour nu met de Pi. Maar volgens mij moet je gewoon altijd lekker op Nike, Adidas of de
Puma King.
Op de Puma King gaan voetballen.
Of witte Joma's.
Of witte Joma's, ja, nee, dat is waar. Maar Rivaldo, jongens. Ik vond het ook lastig om hem te duiden. Want ja, hoe verhoudt hij zich tegenover Ronaldo, tegenover Ronaldinho? Past Rivaldo in dat rijtje?
Ja, ik denk qua voetbalkwaliteiten wel. Maar het was zo moeilijk, vond ik in ieder geval, om van hem te houden. Ik weet niet, misschien was het zijn houding of zijn gezicht of zijn manier van spelen of zo. Het was niet. Ik denk ook dat het dat ik beïnvloed ben in ieder geval door Van Gaal, die hem bij Barcelona vaak niet opstelde en op een gegeven moment liever kwijt dan rijk was. Omdat hij naar wat Van Gaal zei, het teamproces blokkeerde. Het was een vedette en zo gedroeg hij zich ook. Waar ik op zich eigenlijk altijd heel erg van hou. Dus misschien dat als ik hem nu zou zien spelen, dat ik wel groter fan zou zijn. Maar ik miste zeg maar de vrolijkheid van Ronaldinho. En de absolute kwaliteit om een team te dragen, zoals de echte Ronaldo had. Ik bedoel, dat was natuurlijk ook gewoon een vedette, maar daarvan wist je gewoon, hij gaat altijd leveren. Hij gaat gewoon altijd in de belangrijkste wedstrijden gaat hij het gewoon laten zien. En dat als je dus zo'n houding hebt als Rivaldo, dan moet je het dus wel altijd laten zien op momenten dat het moet.
Ja. Nee, dat deed hij in mijn ogen eigenlijk ook niet. En ik denk eigenlijk echt zelden aan Rivaldo. Maar als ik dan nu die beelden allemaal heb bekeken, dan vind ik het toch raar dat ik niet vaker aan hem denk. Want nou, het is een linkspoot. Hij voetbalt best wel hoekig, best wel traag. Ja. Een hele mooie trap ook. Hij heeft een hele eigen stijl ook, waar ik heel erg van hou. Maar hij zit gewoon niet in mijn geheugen. En ik denk ook niet dat dat nog gaat veranderen. Toch ook niet na het kijken van uren aan Rivaldo beeldmateriaal.
Nou, ik moet zeggen dat ik herken dit wel. En ik denk dat dit voor een groot deel ook komt door wat er in de laatste 5 minuten van deze wedstrijd tegen Turkije gebeurde.
Ah, ik weet het. Dat vond ik eigenlijk juist wel vet.
Hakan Ünsal, die wil haast maken. En Brazilië heeft een corner. Hij staat al klaar bij de cornervlag. Die Hakan Ünsal is gefrustreerd. Schiet die bal veel te hard naar Rivaldo, die hem tegen zijn knie krijgt. En meteen ook in een reflex naar zijn gezicht grijpt. en ik denk dat toch wel een groot deel van zijn imago is gebleven. Maar dat is. Ik werd er toch wel een beetje warm weer voor. Want hij is in enorme armoede opgegroeid. En heeft daarom. Ja, wat ze in Zuid-Amerika. Bronca.
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 Wat is bronca?
Ja, bronca is iets wat Maradona ook had. Ik lees het even in het Engels voor. Daarna zag ik nog even in het Nederlands. Maar ik vond dat dit zo mooi opgeschreven was door The Guardian. Most of all, however, he had bronca. The word used repeatedly in Diego Maradona's autobiography to refer to anger, fury, hatred, resentment, bitter discontent. His motivator, his fuel, his driving force. Zidane had rage blackouts, but he was rarely in a high state of bronca. For the most part, as we saw in his movie, he was a wonderfully still footballer whose game existed in a vacuum of technical perfection, such as the volley in 2002 Champions League final. But he could not win a game on his own by imposing his personality all over it. And Rivaldo could. Dus een soort onbegrensde wil om te slagen ten koste van alles en iedereen. En dus ook vanuit een soort achterstand en vanuit die ongelijkheid denken, fuck it, ik ga gewoon. Het maakt me allemaal niet uit, ik maak jullie kapot of zo.
Ja. Ja,
nou ja. Uit die verontwaardiging dat hij daardoor. Ja. Dat zijn grote drive was.
Maar ik denk dat dat dus ook ergens is wat wij voelen, of tenminste ik, van waarom ik niet echt van hem hield. Verongelijkheid is vind ik niet een heel vette eigenschap of zo. Maar misschien wel terecht dat hij verongelijkt was. Omdat hij uit een arme gezin komt. En dat het altijd knokken is geweest. Dus misschien is het terecht. Maar dat maakt bronca maakt het wel moeilijk om van iemand te houden, denk ik.
Ja, en goed, ik denk toch ook dat hij gewoon echt wel een stukje minder ook was dan Ronaldinho en Ronaldo. Want ook als je kijkt naar de rest van zijn carrière, heeft natuurlijk bij Barça het goed gedaan. Niet uitzonderlijk gedaan. Daarvoor Deportivo La Coruña wel goed gedaan ook, maar ook niet uitzonderlijk gedaan. AC Milan eigenlijk niet zo goed gedaan. En daarna is het best wel snel afgegleden. Dus hij heeft ook helemaal niet zo'n hele mooie carrière gehad. Misschien was hij wel op zijn best bij Brazilië. Ja. En dat maakt het wel mooi dat het zo klikte ook juist met Ronaldo en Ronaldinho.
Ja, ik denk ook wel dat hij een best wel dienende rol had in die. Ja. Zeker voor Ronaldo. Veel overstapjes, paasjes. Wel ook heel veel schoten van afstand.
Ja.
Maar ja, met die hele donkere, hele diepliggende ogen en die hele kromme benen. Ja. Omdat je zo'n eng figuur had hij. En hij lachte ook bijna nooit. Ik heb één foto kunnen vinden waarop hij lacht. Nou, dat is bijna niet terug te herkennen. Het ziet er niet uit. Ja. Is het moeilijk van hem te houden?
Het is ook een beetje lullig, want dat is een foto waarin hij naast Ronaldinho lacht.
Ja.
En ja, dat is een soort, die lacht met zijn hele lichaam. En bij Rivaldo, je ziet op die foto, ja, laat ik het ook maar proberen of zo. Zoiets is het.
Het ziet er heel stroef uit.
Ja.
Speelde trouwens op zijn 42ste, dus het ging wel vrij rap achteruit met zijn carrière. Maar hij speelde nog tot zijn 42ste bij de club Mojimirim, waar hij toen ook al president was. En hij speelde daar nog samen met zijn zoon van 20 toen al.
Heel vet.
Dat is mooi.
Rivaldinho.
Goed. Ze gaan de volgende groepsfase, laatste wedstrijd van de groepsfase, Brazilië-China. 4-0.
Dit is de tweede.
Ja, de tweede.
Oh, de tweede,
ja.
Sorry.
Ja, 4-0. Goals van Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho en Ronaldo. Dus ja, een zalige wedstrijd voor Brazilië.
En voor de letter R.
Ja.
Mooi, misschien kan de jongen van het laatste bericht hier extra van genieten.
Roberto Carlos met een streep, met een poeier van een vrije trap.
Ja, als je gewoon de uitslag ziet van deze wedstrijd en je ziet wie de doelpunten maken zijn, dan ga je daar toch gewoon lekker voor zitten.
Ja, dat moet je ook zeker even doen. Ja. We gaan dat niet allemaal vertellen, maar dat is een hele lekkere samenvatting om te kijken. En een goede overwinning voor Brazilië om wat vertrouwen te tanken voor de rest van het toernooi. Derde poolwedstrijd is tegen Costa Rica. Wordt 5-2. Doelpunten van Ronaldo, nog een keer Ronaldo, Edmilson, Rivaldo en Junior. Waarbij vooral de 3-0 van Edmilson echt even besproken moet worden. Want dat is een Zlataneske omhaal.
Ja.
Voorzet vanaf links die geraakt wordt en hoog de lucht in vliegt.
Ja, en die een soort van over hem heen komt. En je ziet hem de bal volgen. En eigenlijk is hij volledig in controle, vind ik. Vaak zit er bij een omhaal nog wel een soort van geluksfactor bij. Van, daar komt die voorzet, die is niet zo goed. Ik gooi mijn lucht in en hop. Maar je ziet hem, de bal komt boven hem. Hij draait eigenlijk mee. En eigenlijk in een heel vloeiende beweging haalt hij hem om in de verhoek. Schitterende goal.
Gewoon echt een beetje hoe Zlatan.
Ja, echt Zlatan avant la lettre.
Maar goed, ze komen dus op 3-0 voor. Dan komt Costa Rica 3-2 terug.
Ja.
En dan zou je denken, wat 9 van de 10 teams doen, is daarop spelen waarschijnlijk, toch? De pot dichtgooien, dat over de finish trekken. En in plaats daarvan gaan ze gewoon vol op de aanval. En wordt het dus nog 5-2.
Ja, binnen 8 minuten.
Typisch voor dit team, denk ik. En die Edmilson, dat is wel een mooie speler, prachtige carrière. Centrale verdediger of verdedigende middenvelder. Heel technisch, sterk, intelligent, kwam heel veel mee op. Werd hem wel eens verweten, maar maakte eigenlijk nooit fouten daarin. Ik las een interview met hem waarin hij het alleen maar over de geometrie van het team had. Dus dat de hoeken en de lijnen en de afstanden allemaal gelijkwaardig moesten blijven.
Een Xavi-adept.
Een beetje wel. The Guardian noemde hem ook dat hij eruit zag als een architectuurstudent. Maar kwam wel echt uit een arme buurt. Heeft eigenlijk dezelfde opleiding gehad als alle andere Braziliaanse voetballers door gewoon heel lang op pleintjes te voetballen. Brak door bij Sao Paulo. Ging toen naar Olympique Lyon, waar hij het Braziliaanse hart vormde met hoe heet hij nou? Cachapa.
Ja.
Mm-hmm. En natuurlijk Juninho Pernambucano, die kwam later. Hij kon naar Arsenal, maar kreeg geen werkvergunning. Wat ik raar vond, want ik dacht echt zeker te weten dat hij bij Arsenal had gevoetbald. Dat
dacht ik ook.
En ook een typische Arsenal-Wenger-speler.
Ja.
Maar in plaats daarvan ging hij naar Barcelona, waar hij in dat elftal van Rijkaard nog de Champions League finale won van Arsenal.
Dus maar goed dat hij daarheen is gegaan.
Uiteindelijk wel. Ja, of niet. Misschien hadden ze dan wel gewonnen. Maar daarna ging het door blessures minder en sloot hij zijn carrière af bij Villarreal, Zaragoza en Palmeiras.
Brazilië dus door naar de achtste finale, waarin ze het tegen de Belgen moeten gaan opnemen. En ondanks dat de Belgen in 2002 lang niet zo sterk waren als dat ze nu zijn, is Brazilië er niet gerust op. Er wordt wel veel gescoord, er worden veel kansen gecreëerd, maar Brazilië geeft ook veel weg. Dus dat is aan de voorkant gevaarlijk tegen de Belgen. Als je kijkt naar dat team, is toch wel, ja, er gaan wel veel deurtjes open hoor. Bart Goor,
ja, Geert de Vlieger,
Bensa, Timmy Simons, Geert de Vlieger.
Ja, zeker.
Mark Wilmots.
En deze wedstrijd is, nou, een trauma is een groot woord, maar in België wordt hier best wel met verbittering op teruggekeken, omdat ze maken een doelpunt en ze komen dus eigenlijk op 1-0.
Ja, 35e minuut.
35e minuut en ze voetbalden eigenlijk heel lekker mee. Ze waren helemaal niet minder dan Brazilië. En inderdaad, Wilmots scoort. En nou ja, ik neem aan dat jullie hem ook hebben teruggekeken. Ik zie echt niet in waarom deze goal werd afgekeurd.
Heel discutabel.
Ja, nou ja, goed. De scheidsrechters waren niet helemaal on point.
Wederom een argument voor de VAR.
Ja, nee, maar uiteindelijk wordt België moe. En wint Brazilië met 2-0. Maar daar was in België met name over die afgekeurde goal heel veel over te doen.
En ze missen ook een heleboel, echt 100% kansen. Gaat ook nog op de paal,
ja.
Het zijnet. Ze spelen ook volgens mij echt heel goed, België.
Ja, ja zeker. Ja, al met al gewoon een klein traumaatje voor de Belgen. En we hebben natuurlijk een Belgische medewerker. En die heeft er natuurlijk ook zijn ongezouten mening over. Kom maar in, Paling.
Hallo, Paling hier. 2K 2002. En dan nog de Brazilianen. Dan denken wij Belgen maar aan één ding. En dat is die kopbalgoal van Wilmots. Het was een terechte goal. Had nooit mogen afgekeurd worden. De Brazilianen lagen onder. En het had een heel andere match geweest als wij op 1-0 waren gekomen. Wat een idee ook om een Jamaicaanse arbiter, Pieter Prendergast, aan te stellen voor zo'n belangrijke wedstrijd. Uiteindelijk hadden de Belgen dus in de volgende ronde moeten staan en niet de Brazilianen. Groetjes.
Ja, Pieter Prendergast. Ik denk dat hij is gekozen vanwege zijn naam. Prachtige naam, slechte scheids. En excuus voor het zout in de wonden van al onze Belgische luisteraars. En dan met name Paling.
Hij klonk ook een beetje down nog steeds.
Ja, ik denk dat hij er weer helemaal in zat.
Ja, ik snap het wel. Het was ook echt geen overtreding.
Het was geen overtreding. En de Belgen hadden het goed voor elkaar.
Ja, en dan kom je op een van mijn favoriete voetbalclichés. Ja, kijk, als je die 1-0 maakt, heb je een heel andere wedstrijd.
Wat Paling ook al zegt.
Ja, maar ik denk ook wel echt dat hij daar gelijk in had. En daarna missen ze ook zo ongelooflijk veel opgelegde kansen op de paal. En in een open goal schiet hij hem in het zijnet. En, ze hadden wel echt een kans.
Ja, zeker.
Maar uiteindelijk is het dan toch Brazilië wat aan het langste eind trekt. Met een goal 1-0 van Rivaldo en een 2-0 van Ronaldo. En The Guardian heeft toentertijd een soort van live blog bijgehouden. Waarin ze per minuut vertellen wat er die wedstrijd gebeurde. En dat hebben ze echt op een ongelooflijk leuke manier gedaan. En dat is nog steeds allemaal terug te lezen. Over die goal van Ronaldo. Over die goal van Rivaldo zeggen ze bijvoorbeeld dit: an absolute peach from Rivaldo. He chested down across on the edge of the box, juggled it once on his foot with back to goal, turned and shot with his left. It took a slight deflection and the vlieger didn't even see it as it fist passed him into the net. Heerlijk omschreven.
Ja.
Maar ze deden dat dus ook in de 10e minuut al toen Roberto Carlos een vrije trap mocht nemen. Roberto Carlos takes the free kick and, as usual, doesn't score over the bar. En toen moest ik trouwens ook wel een beetje denken van welke vrije trappen ken ik nou van Roberto Carlos die erin zijn gegaan.
Ja, twee.
Ja, misschien heeft hij er echt maar een paar gemaakt in zijn carrière, maar denkt iedereen nog steeds dat hij een fantastische vrijtrap had.
Ik denk dat hij blij is dat er toen nog niet echt statistieken werden gehouden.
Dat gevoel heb ik ook.
Want het idee dat ze wel vaker tweede ring gingen dan daadwerkelijk tussen de palen.
Ja.
Nou goed, hij gaat er hier wel in tegen China. Ging
zeker.
Dat is zeker
waar. Dat is ook wel echt lekker.
En dan nog heel even, sorry Paling, in de 25e minuut probeert Wilmots te scoren met een omhaal. En daar zegt The Guardian het volgende over. Wilmots tries an overhead kick. If Rivaldo can't pull it off, I don't know why some apathy Belgian no mark, that sarcasm by the way, is bothering to try. Ja, heerlijk.
Prachtig. Wederom ook weer compliment naar The Guardian. Want ook in het onderzoek naar deze wedstrijden en de spelers kom ik zo vaak op goede artikelen van hun en dit soort heerlijke juweeltjes.
Ja. De Brazilianen zijn door. En dan de match tegen Engeland.
Ja, de Engelsen hebben een opmerkelijk team. Ik vond het dus echt wel minder goed dan ik verwacht had. Bij de Engelsen spelen natuurlijk ook Rio Ferdinand, Sol Campbell, Ashley Cole, David Beckham, Paul Scholes, de grote namen. Maar in de basis ook bijvoorbeeld Nicky Butt, Trevor Sinclair, Danny Mills, toch echt minder grote namen. En David Seaman op goal komen we zo meteen nog uitgebreid over te spreken natuurlijk. 0-1, dat was ik een beetje vergeten. Maar Engeland komt gewoon op voorsprong. Weer een fout van Lucio. En Owen kan alleen op de keeper af en scoort met een klein stiftje, 0-1. Dan wordt het vlak voor rust wordt het 1-1 door Rivaldo. Ronaldinho stamt op met een van zijn befaamde dribbles. Hij kan links afrechten op Ronaldo en rechts op Rivaldo. En dit gegeven vind ik al zo lekker, omdat je dan dus een linkspoot aan de rechterkant hebt en vice versa. Dus als Ronaldinho hem goed breed legt, zo'n klein beetje in zijn loop, kan je hem gewoon lekker zo binnenkant voet lange hoek krullen.
Hoef je er alleen maar tegenaan te lopen.
En dat is dus ook wat Ronaldinho doet. Die geeft hem perfect naar rechts, naar Rivaldo. En die krult hem laag lange hoek binnen. En die trekt dan zijn shirt uit. En dan dacht ik, oh ja, tuurlijk. Dat strakke, mouwloze gele ondershirt van Rivaldo. Ook zo'n iconisch beeld.
Met dat blauwe shirt in deze wedstrijd voor het eerst erover.
Ja, het blauw-witte Braziliaanse uitshirt ook heel mooi. Vlak voor rust dus de 1-1. En dan in de 50ste minuut mag Ronaldinho aanleggen voor een vrije trap.
Ja, en dan stellen we ons natuurlijk de vraag bij die goal. Was het een voorzet of was het een schot?
Een schot.
Hoe ging hij erin? Omschrijf eens.
Hij ligt eigenlijk voor een linkspoot. Dus een beetje schuin op de 16. Ik denk, wat is het?
Hij ligt niet op de 16, toch?
Nee, schuin niet op de 16.
Oh, zo de lijn van,
van de 16. Ja. Ik denk een metertje of 30 wel. Ja, 35 misschien zelfs wel. En iedereen staat te wachten op een voorzet. Dus iedereen staat klaar om in te lopen.
Ja, de lange verdedigers mee naar voren. Volle 16.
Ja, en Ronaldinho staat achter de bal. En hij trapt een binnenkant voet. Best hoog eigenlijk. En je kan zeggen hij waait erin. Maar hij waait in de verre hoek. Dus voor een rechtspoot zou je zeggen, als je hem op goal trapt, dan ga je voor de korte hoek en dan schiet je hem vrij strak.
Zeker, ja.
Je kan ook zeggen, Seaman gaat niet helemaal vrij uit. Ik denk eigenlijk bij geen enkele bal die er bij Seaman in ging, ging hij helemaal vrij uit. Want die snor en die paardenstaart, daar ga je eigenlijk nooit vrij uit.
Ik ben toch wel groot fan van Seaman.
Ja, het was, en ik denk ook dat het een beetje mode was. Want Sükür, de keeper van Turkije, zag er exact zo uit. Of Rüstü, ja. Dus,
die had ook nog die zwarte strepen onder zijn ogen.
Ja, oh, wat was dat goed zeg. Maar ik heb het idee dat... Maar dat is ook gewoon omdat ik Ronaldinho geniaal vind. Hij was ook een van de eerste volgens mij die een vrije trap onder de muur doorschoot. Ik heb het idee dat hij speelt met het uitkomen van Seaman. Want het moment eigenlijk dat Seaman instapt om uit te komen, is hij gezien. Ook omdat hij dus perfect in de kruising gaat. Maar ja, ik weet niet, wat vinden jullie?
Ja, ik moet dus zeggen dat ik geloofde gewoon niet dat hij het bewust deed. Eigenlijk tot een dag geleden niet. En ik ben er nu goed ingedoken en ik heb gelezen dat hij zelf hand op het hart zegt dat hij het bewust deed. En daar ook een uitleg bij heeft. Namelijk dat Cafu hem tipte om eens te kijken naar de goal van Najim Zaragoza, Arsenal, finale Europa Cup 2, die we een aantal weken geleden bij afstand schoten, hebben besproken hoe die een bal over Seaman heen schoot. Seaman keept ver voor zijn goal. En ja, Tadinho dus daarnaar geluisterd heeft en die bal dus bewust zo binnen heeft geschoten. En dat met het feit dat hij dat zelf dus ook zegt, ik deed het bewust.
Ja.
Moet ik hem wel geloven? Maar als ik ernaar kijk, dan denk ik gewoon, dit is niet bewust.
Ja, en ik denk dus, mijn theorie is dus dat de waarheid een beetje laf ertussenin ligt. Omdat hij dus, denk ik, ook echt wel echt bewust op goal wil schieten. Want als je de camerastandpunt van achter Ronaldinho ziet, dan staat Seaman zo raar in zijn goal. Die staat eigenlijk al een beetje ingestapt. Alleen die staat dus wel helemaal voor Ronaldinho links. En hij schiet hem uiteindelijk in die hoek. Dus mijn theorie is een beetje dat hij wel op goal wil schieten. Maar eigenlijk, wat jij ook zei, in de korte hoek. Want ja, zijn lichaam staat gek ook. En daardoor waait die bal in de linkerhoek. Ja, gelukkig in de kruising.
Door hem zo te schieten als hij nu doet, lijkt het heel lang een voorzet. Dus die split second die Seaman eigenlijk nodig heeft om te bedenken van, oh shit, hij gaat op goal. Dat verliest hij ermee. Of dat wint Ronaldinho ermee en het verliest Seaman ermee. Want Seaman heeft gewoon, he never saw it coming.
Ja.
Toch? Terwijl die recht op hem afkomt eigenlijk.
Ja, maar als je maar twee opties in je hoofd hebt, namelijk er komt of een voorzet of hij pakt hem in de korte hoek. En er komt ineens een derde hond in het kegelspel. Dan kan ik me voorstellen dat je dusdanig verrast bent dat je het gewoon, niet begrijpt. En zo'n type speler is Ronaldinho. Die deed dingen die je niet begreep.
Ik vind het een mooie theorie.
Dank je.
Ja, en het mooie vind ik ook dat kijk, nu kunnen we met alle kennis achteraf zeggen van ja, dit paste bij Ronaldinho. Maar dat wisten we toen nog niet. Want hij was 21 jaar toen. Had net zijn eerste jaar in Europa erop zitten bij Paris Saint-Germain, die hem gekocht had van Gremio. Na een heel goed optreden in de Copa America een jaar eerder. Hij had naam gemaakt, zeker in Brazilië. Hij was klaar ook om Europa te veroveren. Maar hij koos dus voor Paris Saint-Germain. Niet voor Arsenal, Dortmund, Real, Barça, Inter. Die hem ook allemaal wilden hebben, maar voor Paris. Om in de relatieve luwte, want wat Paris was
nog geen topclub.
Geen topclub. Om daar te wennen aan het voetbal in Europa. Maar ook om dus die plek in de Seleção vast te stellen. Want hij wist ook, als ik naar een absolute topclub ga, ga ik misschien niet alle spelen. En dat moet wel.
En Parijs ook geen onaangename stad.
Zeker niet.
Heel leuke tentjes. Goede clubs.
Ja.
Ook niet onbelangrijk.
Dat is ook niet onbelangrijk. En hij mocht gaan spelen met Anelka en JJ Okocha. Maar het raar is eigenlijk dat juist toen die twee weggingen, in de winter van zijn eerste jaar, pas toen kwam Ronaldo op stoom bij Paris. Want in het begin,
Ronaldinho.
Ronaldinho hebben we het over inderdaad.
Zo heet ze gewoon al Dinju.
Ah, Dinju.
En Fetch.
Want Ronaldinho verpieterde eigenlijk in het eerste half jaar op de bank. Speelde weinig en als hij speelde was hij niet goed. Maar toen Okocha naar de Afrika Cup ging in de winter en Anelka naar Liverpool transfereerde, kwam er ruimte voor Ronaldinho. En ja, die ruimte pakte die. En Ronaldinho kwam precies op tijd in vorm voor het WK. En toch was het nog een beetje de vraag van, ja, welke Ronaldinho zou het grote publiek op het WK te zien krijgen? Wordt dat de versie uit de eerste seizoenshelft van Paris of uit de tweede? En het werd dus echt de goede Ronaldinho. De Ronaldinho zoals we hem nu kennen. Hij maakte dit toernooi definitief naam op het wereldtoneel. En vooral in deze wedstrijd. Gewoon als het er echt om gaat, staat hij op. Want in de 11e minuut geeft hij Scholes al een panna, zijn directe tegenstander. In de 47e minuut verovert hij de bal van Scholes en geeft hij dus die assist op Rivaldo. En dan ook nog die vrije trap waarvan hij dus zelf zegt, en wij drieën nu ook gewoon, dat was bewust.
De
Ronaldinho zoals we hem nu kennen is toen geboren, denk ik.
Ja, helemaal mee eens. Ik moet zeggen, ik heb al die samenvattingen terug zitten kijken. Ik vond hem ook al heel erg opvallen in de wedstrijd tegen China. Die 4-0 ging het er natuurlijk wat minder om. Maar dan scoort hij, geeft hij assist, geeft hij ook panna's, hakjes, dansjes.
Aannames langs de lijn, heerlijk.
Maar dit hier is natuurlijk in het eerst echt vol in de schijnwerpers.
Ik weet nog dat ik, want ja, de Franse competitie inderdaad, Paris Saint-Germain was, ja, keek ik echt nooit. Ik wist dat die club bestond, want ik had er een shirt van. Maar het was echt niet dat er wedstrijden uit de Franse competitie werden uitgezonden. Zelfs Eurogoals liet ze volgens mij nog wel eens links liggen. Maar ik kende hem eigenlijk helemaal niet. En toen was hij daar op dat toernooi en deed hij dingen, ja, waarvan we tot dan toe alleen nog maar op straat hadden gezien. En hij deed het met zo'n flair en zoveel plezier. Maar ook nog eens in combinatie met dus doelgerichtheid, assist, goals. Dat ik echt dacht van, wow, wie is deze gast? Naast natuurlijk dat hij echt zo lelijk als de nacht was.
Nou, ik vond hem eigenlijk wel vetter uitzien, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, hij zag er wel vet uit, maar het wel als een soort van, nou ja. Ja,
een eigen look.
Het had een heel eigen look, ja. Ik had wel zoiets van, ja, misschien toch een keer die chromosomen tellen.
Maar ja, 2-1. En ja, Engeland was wel echt goed, vond ik, deze wedstrijd. Of tenminste, in ieder geval gelijkwaardig aan Brazilië. Hebben ook nog grote kansen. Moeten ook nog eigenlijk gewoon een pingel krijgen in de laatste minuut. Door Beckham versierd. Maar
over iconische kapsels gesproken.
Ook, ja. Ja. Weer nog meer iconisch.
Ja, nee, dat is wel waar.
Maar dus, ja, met zo'n kampioen, zo'n team wat uiteindelijk kampioen wordt, dan zitten dit soort wedstrijden volgens mij altijd mee. Net als die tegen de Belgen. Net als die tegen al die anderen eigenlijk.
Ja,
ja, en net als misschien ook wel als de volgende, de halve finale. Ja,
tegen Turkije
Brazilië
weer.
Brazilië weer tegen Turkije.
They meet again.
Ja, they meet again in de halve finale. En wat mij opeens heel erg opviel is, dit is de eerste wedstrijd dat Ronaldo dat kapsel heeft.
Ja, want je denkt dat het pas in de finale komt. Ja.
Dat kapsel, beschrijf het even, jongens.
Ja, gewoon de gemillimeter, de coupe met een soort van driehoekje op de voorkant. En ja, weet je, waarom? Vraag je je toch een beetje af. En hij zegt daar zelf over dat hij dat kapsel zo geschoren heeft om de aandacht weg te houden van zijn blessuregevoeligheid, van zijn knie, waar het de hele tijd over ging. Ik vond het toch een beetje raar toen ik daarover nadacht, want hij was juist zo goed bezig. Volgens mij was de rust een beetje teruggekeerd, want de oude Ronaldo liet zich weer zien. Dus waarom dan zo'n gekke streek met dat kapsel? Hij zegt er zelf over dat hij zich eigenlijk ook nog steeds een beetje, nou, schaamt misschien niet, maar dat hij wel denkt, ja, het zag er echt niet goed uit. Het spijt me voor alle moeders met jonge kinderen die dit kapsel bij hun kind hebben moeten scheren.
Heb je erover nagedacht?
Nou, ja, toen misschien wel, nu niet meer. Maar ja, heel, heel iconisch. En ik moet toch zeggen,
als je weddenschap verliest.
Ik vind het eigenlijk gewoon heel vet. En ik hoop heel erg, omdat ik zijn verklaring dus best wel zwak vind, dat het gewoon wel een stijlkeuze is geweest.
Ja, toch? Hij heeft het gewoon geprobeerd en het is mislukt.
Ja.
Ja.
Het pakt er niet goed uit.
En you dribble, you shoot.
Ik heb ook die interviews daarover zitten lezen. En het valt me op dat dat het een beetje klinkt alsof hij het ook zelf heeft gedaan.
Ja.
Dat hij echt zelf met een scheermes dat is gaan doen.
Misschien dat het Ton Deuze gewoon op was op een gegeven moment.
Ja, maar dan zou je dat toch zeggen of niet? Of ga je er dan, en het is wel perfect recht ook dan. Ja,
het is wel goed gedaan.
Lijntje.
Ja, en er is over nagedacht, want het is dus geïnspireerd op een karakter uit een Braziliaanse cartoonserie, Turma de Monica. Cascao heet het mannetje. En ja, het is dus niet helemaal zelf bedacht. Het is ergens op gebaseerd. Dus dat doet me ook nog meer denken dat het misschien wel echt een stijlkeuze is geweest. En dat zou ik gewoon zo vet vinden. Maar dan even terug naar de wedstrijd. Ronaldo scoort dus met dat kapsel ook gewoon. En hoe?
Ja.
49ste minuut, de ouderwetse punter. Ik was deze goal echt vergeten.
Ja, maar voorafgaand aan de punter gaat zo'n klassieke Ronaldo-dribbel.
Ja.
Watervlug. Hoe hij die bal van zijn rechter naar zijn linkerbeen brengt. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Vervolgens, van rechts naar links. Gaat hij nog langs iemand en hij puntert hem eigenlijk, omdat de bal een beetje onder hem ligt.
Ja.
Puntert hij hem cross in de verre.
Ja, Roesto moet hem eigenlijk hebben. Gaat niet helemaal veruit.
Ja,
maar
er zit een beetje inkt in zijn oog.
Ja.
Dus daar kon hij niet goed zien.
Maar ik vind het zo'n mooie goal.
Ja.
Echt, die punter is ook zo mooi uitgevoerd.
Ja,
ja, en misschien is hij dus ook wel echt beter gaan voetballen, toch, door dat kapsel. gaf het toch een, viel er toch iets van hem af? Of haalde het de druk een beetje van hem weg of zo?
Ja, nou ja, ook een beetje als je er zo uitziet, dan moet je wel een goede wedstrijd spelen. Anders dan is het wel, ja, dan krijg je toch wel echt de hele wereld over je heen, toch?
Dat is juist extra druk.
Ja.
En het vingertje, het juichen met het vingertje.
Zo mooi.
Ja, ook echt een beeld van dit toernooi voor mij.
En ik heb dit toernooi dus ook die schaar zien doen een aantal keer dat ik zelf achter mijn computer ook ging. Ja. In het kijken dat ik echt met mijn ogen naar dat ik de bal al wilde volgen naar links en dan ging hij opeens naar rechts. En dat doet hij echt een aantal. Ik heb mezelf er 3 keer op betrapt tijdens de uitgebreide Road to the Final video van Brazilië of dit WK.
Wat een heerlijke
en dat
video
is echt
trouwens.
Fantastisch.
Ja. Ja, ze zijn dus door naar de finale.
Ja.
Even een korte tussenstop bij de troostfinale is toch ook heel even het vermelden waard.
Zeker, maar dat is wel voor mij een beeld wat op mijn netvlies gebrand staat. Zuid-Korea tegen Turkije. Zuid-Korea was inmiddels uitgegroeid tot een soort revelatie, tot een publiekslieveling. Het werd die derde plaats werd ze volgens mij heel erg gegund. Maar Turkije won 2-3. Het stond al 1-2 na 13 minuten. En Turkije voelde dat zo goed aan het eind, dat ze met al die een beetje wereldvreemde Zuid-Koreaanse voetballers die nog nooit op zo'n hoog niveau onder zoveel aandacht hadden gevoetbald, daar opeens stonden. En dat ze met z'n allen hand in hand een beetje om en om dat veld overgingen om de fans te bedanken.
Ja, vet.
Echt een mooi beeld. Met Hakan Şükür, de grote man, voorop.
Ja, dus bijna verexcuseren.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, mooi.
Beetje sorry dat we van Zuid-Korea hebben gewonnen.
Ja.
Ik kan me ook herinneren dat die teksten, de balkjes tijdens de wedstrijden ook in het Koreaans en in het Europees stonden. Af en toe zag je zo'n Koreaanse tekst.
En ja? Als je hier in Nederland bedoel je die
volgens
wedstrijd?
Volgens mij wel, ja. Ja? Zo'n een soort iconische beelden. Tenminste, het kwam me zo bekend voor toen ik het nu allemaal terugzag. Ja. Was ook allemaal in het Koreaans. ook heel irritant, want dan wil je net zien in welke minuut het is. Maar dan, ja. Ah ja.
De finale. Ja, Duitsland.
Alles is iconisch aan deze wedstrijd. Echt alles. Pierluigi Collina is de scheidsrechter.
Ja.
En Brazilië met dat gele Scorpion KO shirt. En Duitsland in het wit. En Ronaldo met dat haar. En die zilveren kiksen toen. En Kaan op goal. En Klose in de spits. En alles klopte of zo.
Ja, en waar ik ook bij deze finale altijd aan moet denken is toch aan Kleberson. Misschien iets minder iconisch, maar wel de Braziliaan met de beugel die opeens op een WK-veld de finale stond te spelen.
En goed ook,
ja. Miste een kans op 0-0 nog, schiet daarna nog op de lat.
Ja, mooi schot.
Ja, ik ken Kleberson eigenlijk vooral van die foto waarop Alex Ferguson trots met 2 nieuwe aanwinsten aan zijn zijdes op Old Trafford op het middenstip staat. Aan de rechterkant Kleberson en aan de linkerkant Cristiano Ronaldo. Je kent hem wel, niet de echte Ronaldo. Allebei volgens mij nog met beugel. In ieder geval allebei heel onwennig. Een heel groot shirt hebben ze ook allebei aan, waardoor ze er als 2 kleine jongetjes uitzien. En Ronaldo heeft dan ook nog eens een soort hele vrouwelijke broek met wijde pijpen.
Ja, Versace shirt.
In dat Versace shirt, ja, met die kleurtjes en zwarte mouwen. En die kleine blonde krulletjes. En daarnaast staat dus een hele onhandige puberjongen met een beugel. En dat is dus Kleberson, die wel mooi deze finale speelde. Maar het lukte in tegenstelling tot Cristiano Ronaldo niet. Hij vertrok na 20 invalbeurten naar Besiktas. Speelde prima seizoen, maar keerde toch terug naar Brazilië. En is dus een van die spelers die volgens mij niet alleen dit team van Brazilië, maar eigenlijk bijna alle Seleção's wel hebben. Namelijk zo'n speler die wij eigenlijk niet kennen in Europa. Die lekker in Brazilië speelt of een beetje onder de radar blijft.
Ik heb altijd een beetje het idee. Ik heb ook met een Braziliaan gewerkt, ooit lang geleden in de keuken. Daniel bent er geweest. Ik heb ook nog wat familie in Brazilië. Je hebt daar een begrip saudade.
Saudade.
En dat is heel moeilijk te vertalen. niemand weet echt precies hoe je dat nou vertaalt. Het komt uit het Portugees. Het beschrijft een mengeling van verlies, gemis, afstand, liefde.
Heimwee?
Ja, in het Nederlands wordt het vaak vertaald met heimwee, melancholie of weemoed. Maar in een onderzoek van Today Translations, waarin meer dan 1000 linguisten hier hun hoofd over hebben gebroken, werd saudade op de 7e plek van de moeilijkst vertaalbare woorden ter wereld geplaatst. Het stond 1 plaats lager dan een Nederlands woord. Hebben jullie enig idee?
Gezellig.
Ja, gezellig. Nou, saudade is zeker niet gezellig. Want ik heb altijd het idee bij Brazilianen dat, ja, ze hebben het altijd over Brazilië en over hoe mooi het daar is en hoe dierbaar het daar is. En ja, veel jongens kunnen hier toch ook gewoon echt niet aarden. Behalve, las ik in een interview, Douglas, kennen we nog wel?
Van Twente. Van Twente.
Als hij dus in Brazilië is, heeft hij dus saudade naar Enschede.
Ja, dan vind ik je geen echte Braziliaan, hoor.
Ik vind het een prachtig compliment naar Enschede.
Ik vind het, vond het echt schitterend.
Elk Brazilië heeft volgens mij wel een Nilmar, Luis Fabiano, Oscar, Fretsch, Polga, Edilson, Juan, Ricardinho. Ga zo maar door.
Ja.
En dat maakt het toch altijd wel leuk. Want je denkt dat het altijd een team vol met sterren is. Maar er zit toch altijd wel een tropische verrassing tussen.
Ja, en in dit team dus 12 spelers nog uit de eigen competitie. Dat is echt veel. Maar even terug naar de finale en terug naar Ronaldo. Want het wordt echt de finale van Ronaldo. In de 67e minuut schiet Rivaldo randje 16 heel los uit de heup. Kaan moet lossen en Ronaldo is daar als een kippen bij om de 0-1 aan te tekenen. En dan, ja, iets meer dan 10 minuten later maakt hij de 0-2. En daar komt wel echt een boel samen. Het overstapje van Rivaldo en het ijzige, beheerste, mooie afmaken van Ronaldo. Binnenkant voet, lange hoek.
Ja, 0-2. Het doorkomen en een lage voorzet van wie anders dan Cafu.
Ja.
Vond je niet dat hij hem had moeten geven op Rivaldo? Na dat overstapje?
Nee, het was zijn wedstrijd.
Het was echt zijn wedstrijd.
In die halve finale begint het al te groeien. Maar toch, je hebt het idee dat alles in zijn werk is gezet om hem naar dit moment te stuwen. Hij moet het doen. Er worden allemaal grote kansen ook gemist.
Ook door hem, hè, de eerste
ook
helft.
Ook door hem. Ja. Maar het moet gewoon zo zijn, volgens mij. Het staat echt in de sterren geschreven dat dit zijn finale wordt.
Ja, maar het was ook, er lag zoveel druk op hem. Want hij wordt dus de grote ster van het toernooi. Maar dat, ja, ga er maar aan staan. In 94 was hij er al bij. 17-jarige broekie wordt hij wereldkampioen. In 98, nog steeds pas 21 jaar, wordt hij het niet. Dat verhaal van Ronaldo in de finale, dat kennen we.
Gehad, ja.
Ja. En dan raakt hij in aanloop naar dit WK geblesseerd. Speelt maar 10 wedstrijden voor Inter. De vraag was dus echt, zou hij überhaupt fit genoeg zijn om mee te doen dit WK? Ronaldo, ja, voor die finale, ja, wat moet hij dan gevoeld hebben? Hij zegt zelf dat hij kalm en rustig was. Dat hij alleen maar nadacht over, oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat we het wel gaan doen? Dat ik wel die cup mee naar Brazilië kan nemen. Dus,
en hoe zit mijn haar?
En hoe zit mijn haar, dacht hij natuurlijk ook aan, ja. En daarbij,
slecht.
Wat ik ook nog wel, ja, ik kan me voorstellen dat enorme druk ook met je meebrengt. Want iedereen hield van Ronaldo. Dus niet alleen de Brazilianen, maar eigenlijk de rest van de wereld ook. Zijn manier van spelen, die lach, dat plezier. Hij is eigenlijk altijd, ja, die kleine, vrolijke, goedlachse voetballer gebleven. En dat maakte die druk denk ik ook nog groter. Van niet alleen Brazilië, maar eigenlijk gunde de hele wereld, behalve Duitsland, hem die terugkeer. Weet je, weg met die finale trauma, weg met die blessure trauma.
Je zegt dat het toch weer Duitsland tegen de rest van de wereld was.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En dan ben ik blij dat hij het waar maakt.
Ronaldo.
Want de finale was echt voor hem en voor niemand anders.
Ja, ja, dit toernooi scoorde er maar 2 spelers tegen Kaan. Dus Duitsland incasseerde maar 3 tegentreffers dit toernooi. Ronaldo en? Dat is een quizvraag.
Hakan Şükür.
Nee.
Nee, ze zaten in de pool met Ierland.
Warm.
Poeh.
Damien Duff.
Jason McAteen. Robbie Keane?
Jazeker. Is toch een mooi, is wel een lekker rijtje als je daar, als je naast Ronaldo staat.
Ja. Ja, Kaan keepte ook wel werelds, hoor, dat toernooi.
Ja, los. Ondanks, hij moet lossen, maar ja. De manier waarop hij daarna weer terug op die bal springt, net te laat, omdat Ronaldo er echt snel bij, maar is, daar zit
angstaanjagend.
Ja, met echt alles wat hij heeft, veert hij op.
Ja. Angstaanjagende man.
Ja, maar mooie finale wel. Ja, echt, en dan, echte finale.
Ja.
En dan Cafu met die met de beker.
Ja, en dat 100% Jardim Irene, de wijk waar die vandaan kwam, op zijn shirt gestift. Gewoon bovenop eroverheen. Hebben we het ook al een keer over gehad. Maar wat een beeld.
Ja, schitterend.
En dan nog het toetje, jongens.
Ja, het beloofde toetje. Maar we hebben alles even om het af te ronden.
Ja, laten we dit eerst afronden.
Weet je, de maaltijd is genuttigd. We hebben even pauze tot het toetje komt. Dit was wel echt. Ik heb vandaag de hele dag in een cafeetje zitten voorbereiden. Het was echt feest. Wat een heerlijk team om weer terug te kijken en om te genieten en al die mooie verhalen terug te horen en te lezen.
Ja, en het is gewoon zo leuk om aandacht te besteden aan goede voetballers sowieso, maar dan ook nog in hun
prime.
Hele goede tijd, in hun prime misschien wel. En dan ook nog drie individuen daarvoor in die elkaar één toernooi, want ze hebben daarna ook nooit meer zo goed samengespeeld, dat ze elkaar dan zo vinden.
Hoogte, ja.
Ja, en dat het dus dat het echt was of zo. Je hebt toch vaak het idee, denk ik, dat het in je herinnering mooier was of gestroomlijnder en sneller. Maar dat viel me bij dit eigenlijk, ja, tenminste, dat valt heel vaak tegen. Als ik die oude filmpjes kijk, dan is het best wel stoffig en houterig en langzaam. En veel ruimtes worden weggegeven. En dus, maar dat had ik bij dit Brazilië helemaal niet.
Nee, dat is echt
ze
mooi.
Flikt het gewoon.
Ik was heel blij, want ik kon er eindelijk dus naar kijken zonder bitterness.
Die is wel weggegaan.
Het heeft lang geduurd, maar ja, die is wel weg uiteindelijk, ja. En dan is het alleen maar extra mooi.
Ja, gaan we naar het toetje. En ik zit nu naar een foto te kijken. En die zal ik even inleiden. Want we gaan het hebben over Van Peta. Marcos André Batista Santos is de echte naam. Maar we kennen hem als Van Peta, wat gewoon vampier betekent. Dus dat is gewoon zijn voetbalnaam geworden. En we kennen de Brazilianen bij PSV, zeggen we natuurlijk Romario en Ronaldo. Maar er was nog een Braziliaan die minder herinnerd wordt. En dat is dus Van Peta.
Ja, ik ken hem nog wel, hoor. Ik had hem gewoon als voetbalplaatje.
Ja, kwam al voor Ronaldo, dus rechtsback, een beetje jouw tijd. Ja, ja, een hele goedlachse, besnoorde rechtsback. Maar brak niet echt door bij PSV. Werd verhuurd aan VVV. En daarna weer terug naar PSV. Deed het eigenlijk best wel goed toen. Verdiende een transfer naar Corinthians. Op dat moment de kampioen van Brazilië. Dus was een mooie transfer. En daarna ging het weer een stuk beter. Hij speelde later nog bij Inter en Paris. En dus hier in de Seleção. Is als voetballer wel een beetje vergeten, maar is nu op internet wel bekend. Is viral, of is een hit, is een meme misschien wel. Eigenlijk een van de redenen waarom die ook vergeten is ook eigenlijk een van de redenen waarom hij nu weer herinnerd wordt. En dat is dat hij als voetballer namelijk ooit naakt op de foto ging voor het homoblad G. Waarschijnlijk echt uit geldgebrek. Was, zover we weten, niet homo. Is niet uit de kast gekomen in ieder geval. Maar ja, de Braziliaanse voetbalfans vonden dat toch wel moeilijk.
Ik zit nu naar die foto te kijken. Schitterend.
Ja, hij staat er vol trots met een enorme grijns op zijn gezicht.
Hij heeft er heel veel plezier in.
Ja, dus misschien vond hij het ook gewoon wel leuk om te doen.
Ja.
Er is een foto waarin hij in een goal staat met zijn handen aan de lat.
Die is echt goed.
Poedelnaakt.
Poedelnaakt.
Helemaal naakt.
Ja, ook niet echt een sensuele houding. En hij lacht vooral heel breed. Er is ook mijn lievelingsfoto. Is dat hij in een zwembad staat. Met het water tot heuphoogte.
En dat van Pertinho.
Die duikt net met zijn koppie. Is hij aan het water trappelen.
Van Pertinho die komt net met zijn koppie boven het water.
Je ziet net niet nog die twee watertrappelende vingertjes boven het water uit te komen.
Ah, dit is.
Er zijn er nog meer. Ik zal gekuiste versies posten op Instagram. Maar je kan, als je gewoon Van Petta naked intypt bij Google afbeeldingen, krijg je ze gewoon te zien. Net als een heleboel hele rare andere blote mensen.
Mark Overmars was hier niet meer weggekomen.
Nee, die stond er ook niet tussen. Maar goed, hij raakte in onmin. Maar inmiddels, want dit is wel al echt lang geleden, heeft die foto weer een hele andere lading gekregen. Want als er in Brazilië iets racistisch op Twitter wordt gedeeld, dan delen mensen massaal deze foto's om die racistische tweet te bedelven onder foto's vol zwarte mannelijke trots.
Echt?
Heel vet.
Wel echt goed, heel vet dat het weer dat het deze wending heeft gekregen. Oh,
wat goed. Ja. Ja, dat...
Mooi toetje, toch?
Ja, dat is wel een... dit is een keihard toetje. Staat als een paal boven water.
Die staat wel echt als een paal boven
water. Van Petinho staat als een paal boven water. Ja. Goh, jongens. Ja, dat zag ik niet aankomen. Zeker niet in deze week.
Ik heb ze ook expres in ons bestand gezet waar we in kijken als we dit zeggen. Vol, zodat je er de hele tijd mee geconfronteerd wordt.
Vol keiharde verbazing zit ik ernaar te kijken.
Goed. Nou, heerlijk,
mooi,
mannen. Dank
mooi,
je wel.
Fijn toetje. Tot slot, nieuwe vrienden van de show. Onze oproep van vorige keer. Beetje wanhopig natuurlijk, maar dat, zo zijn we. Hebben we opgeroepen en dat heeft jullie geïnspireerd. We hebben vijf nieuwe vrienden. Gustaaf van Morsel. Niek Dijkman, Hein, Marnix TH en Swahili Boy. En dat is net op tijd, want volgende week geven we dus twee Studio Socrates meets Klabu shirts weg.
Ja, en word dus nog vriend van de show voor volgende week dinsdag. Dan maak je ook kans om zo'n shirt toegestuurd te krijgen.
Verder kan je natuurlijk onze oude afleveringen luisteren. We noemden al een paar keer verwezen we naar vandaag. Want een aantal van de onderwerpen kwamen al langs in oude afleveringen. Het Feyenoord dat de UEFA Cup won. Maar ook Frankrijk van Zidane in 2000. Daar stipten we ook al wat aan. Of natuurlijk de transfer die nooit getransfereerd werd. Totti, die de Scudetto won met Roma. Dat was hem.
Dat was hem, dankjewel.
Ja, schitterend.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En
zorg ervoor dat wij nooit onze kleine Van Petinho hoeven te showen in een blad. A beleza é você, menina. Seu jeito de olhar, o sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina. Todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura não te levar.